aan tafel actrice en theatermaakster Laura van Dolrom. Ik heb haar vandaag uitgenodigd vanwege de voorstelling Liefhebben, die op 14 februari, natuurlijk Valentijnsdag, te zien is in de Kleine Comedie. Liefhebben gaat over wat ons verbindt in plaats van wat ons scheidt. Ja, de liefde. Dit begrip gaat natuurlijk veel verder dan de veelbesproken romantische variant. En ja, wat is nou eigenlijk liefhebben? We denken het allemaal te weten, maar ja, heel vaak loopt het toch ook mis. Hoe doe je dat nou? Nou, ik ga het straks vragen aan Laura van Dolrom. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik
het
er mag zijn.
Het is even heel kort, want je sjeest zo meteen weer door naar Scheltema.
Ja, klopt.
Waar je je boekpresentatie hebt van gelijknamige titel Liefhebben.
Ja.
Dus dat kwam na de voorstelling, je boek?
Ja, klopt.
Oké, goed. Gaan we het zo nog heel even over hebben. Ja. Ik zat in eerste instantie me af te vragen, als je zo'n stuk schrijft als Liefhebben, dan is het ook best wel gewaagd. Je bevindt je ook wel op glad ijs. Omdat je misschien snel vervalt in de clichés. Al heel veel stukken over de liefde zijn gemaakt. Is dat dan iets waar je van tevoren mee bezig bent? Of was dat helemaal voor jou niet
aanwezig? Nee, daar ben ik nooit zo mee bezig. De stukken die over de liefde gemaakt zijn, dat gaat meestal over romantische liefde en dan romantische liefde die misloopt. Dus dat was een gebied waar ik al helemaal uitbleef met deze voorstelling. Dus dat en er zijn niet zo ontzettend veel stukken over bijvoorbeeld liefde tussen twee vrienden of liefde tussen een moeder en een kind of liefde tussen twee onbekenden op straat. Dus naast de liefde en zo. Dat valt wel mee. Er is wel veel. Een beetje zo boeddhistische literatuur over liefde, wat bredere liefde, maar in theater valt dat echt wel mee. Meestal gaat het gewoon over hij wil haar en zij hem niet of andersom. Ja, en nu gaan ze elkaar heel veel pijn doen en dan aan het eind.
Wat we allemaal kennen en jij probeert in dit stuk dat echt te overstijgen.
Ja, dat denk ik wel, ja. En dus daar was ik niet zo bang voor. Als ik een stuk over de romantische liefde zou maken, zou ik veel meer die stress hebben van, oh jee, en wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ja. Maar ik had het gevoel dat ik hier wel echt nog iets over kon zeggen.
En waar begint dat dan? Is dat dan iets wat heel klein begint bij jouzelf? Dat je denkt van, hier wil ik iets mee? Of kwam het op je pad?
Het kwam op mijn pad. Ik had al, de titel had ik al. En toen was ik zwanger en toen verloor ik dat kindje na 3,5 maand. En toen kwamen mijn geliefde en ik, dat was wel mijn romantische geliefde, maar toen kwamen wij heel dicht bij elkaar. Juist door dat verdriet vonden wij elkaar. Terwijl we daarvoor meer in die clichés zaten van wantrouwen. Ja. En waren ook allebei al vreemd gegaan en we hadden veel ruzie. En hij is 10 jaar jonger dan ik, dus dat was heel veel soort van we voelden ons allebei niet veilig, waardoor we ook echt niet echt onszelf konden zijn. En eigenlijk door dat verdriet lieten we al dat romantische gedoe en die ruzies en zo varen. Ja. En ik was heel erg onder de indruk van wat er toen gebeurde. En ik weet nog dat ik in het ziekenhuis, want ik was ook fysiek, was ook gevaarlijk een beetje voor mij, die situatie. Dat ik in het ziekenhuis al dacht van, oh, ik wil over wat er nu tussen ons is, daar wil ik iets over maken. En toen ben ik eigenlijk vanuit dat gevoel, ben ik gevoelsmatig op zoek gegaan naar, heb ik nog meer verhalen die dat soort liefde, die gaan over dat soort liefde? Of heb ik vaker dat soort momenten meegemaakt? Of,
ja, en is het dan, misschien gaat dat ook gelijk op, is het dan de kracht, zeg maar, dat het zo een verhaal is vanuit jouzelf? Of is dat gaandeweg ook een valkuil? Dat je zelf geëmotioneerd raakt? Of kun je daar op een gegeven moment echt afstand van doen zodra je je pen op papier zet?
Nou, dat was wel ingewikkeld, want ik speelde het. De eerste reeks heb ik hem ook nog zwanger gespeeld, de voorstelling.
Jeetje.
En toen was het wel een beetje veel, want het is en een heel persoonlijk verhaal en ik was ook nog zwanger. Dus het was zo'n voorstelling waarbij als je er niks aan vond, dan durfde je dat bijna niet te zeggen, want dan was je zeg maar slecht, weet je. Want een zwangere vrouw die een kindje verloor. Dus dat vond ik zelf niet zo prettig, dat daardoor werd de voorstelling op een bepaald meer hermetischer. Ik had hem liever niet zwanger. Ik was heel blij dat ik zwanger was, maar het past meer bij de voorstelling om hem niet zwanger te spelen en met wat meer afstand.
Ja.
Want het gekke was, ik werd juist niet emotioneel. Toen ik zwanger was, raakte ik juist een beetje afgestompt.
Okay. Ja.
Maar eigenlijk ik ken dit wel, dit principe wat jij noemt, dat het te dichtbij is en dat je het eigenlijk nog niet verwerkt hebt. Maar dat was bij deze voorstelling was dat niet zo. Omdat die liefde tussen mijn man en mij al zo'n stuk op weg hadden geholpen in dat verwerkingsproces. Dat het eerder iets was wat ik wilde delen of wilde laten zien aan mensen, dan dat ik het zelf nog heel erg moest onderzoeken. Ik had het zelf doorgemaakt en ik dacht, volgens mij heb ik iets meegemaakt wat bijzonder is en wat...
En waar iedereen ook zijn eigen... verhaal van kan maken.
Dat is een beetje de bedoeling, ja. Ik probeer het ook zo min mogelijk te acteren en zoveel mogelijk open aan de mensen te laten zien en een soort ruimte te creëren dat alles wat ik vertel, dat ze bij zichzelf eigenlijk te raden gaan wat zij hebben meegemaakt. Dus dat heb ik ook wel van mensen gehoord, dat ze eigenlijk ook een reis maken door hun eigen leven, door alle dingen die ik vertel, dat ze eigenlijk meer over hun eigen leven gaan nadenken dan over dat van mij. En dat vind ik heel prettig en tof.
En is het dan een vertelling, zeg maar, over de liefde? Omdat ik ook las dat dat je het publiek meeneemt op een filosofische wijze. Of is het dan meer een verhaal, begin, midden, eind?
Nee, dat is het sowieso niet. Dat is het nooit bij mij. Daarom noem ik mezelf ook soms stand-up filosoof. Om de verwachting van een verhaal direct weg te nemen.
Dus het is
in die zin verhalen zoals cabaretvoorstellingen dat ook soms zijn. Ja. Weet je wel? Dus er zit wel een rode draad in. Dit is dan de liefde die steeds terugkomt. En er komen wel dingetjes terug. Lijntjes die bij elkaar komen en dat soort van dingen. Maar het doet aan als allemaal losse fragmenten. Maar ik heb die wel zo gecomponeerd dat het een eenheid is geworden. Maar dat is ook wel spannend aan deze voorstelling. Het zijn allemaal korte verhaaltjes, dus je moet eigenlijk steeds een korte spanningsboog maken. Dat sommige voorstellingen hebben wel een soort opbouw en dit zijn allemaal losse... Ja, het voelt als een soort van collage.
En welke elementen pak je van de liefde?
Ja, verschillende. Er zit...
Gaat dat kriskras gewoon door elkaar?
Ja, ik heb eigenlijk echt een beetje zo gevoelsmatig... Sowieso als ik schrijf, ik klap mijn laptop open en mijn vingers gaan bewegen. En ik weet niet zo goed precies wat eruit komt.
Heerlijk.
Ja, dat gaat
als je
fijn.
Dat hebt, ja.
Ja, dat komt... En ik... Nou, ja, schrijven is leuk. Daarna komt er een soort onzekerheid van wat voor een berg ellende is dit. En daarvoor is ook de hel. Maar als het getik van die vingers eenmaal gaat, dan is het heel prettig. En nu was ik zwanger, dus ik kon elke dag 2 uur schrijven en dan ging ik weer de hele dag slapen. Dus ik wist ook echt na... Ik moest van mezelf elke dag 2 pagina's schrijven, maar ik wist eigenlijk niet precies wat het was, want dan sliep ik al meer.
Maar, en dan werd je wakker en dan pakte je en dacht je, wat heb ik geschreven?
Nou, daar ging ik niet eens naar kijken. Ik heb gewoon eerst dat doe ik altijd. Ik maak eerst een grote berg van 40, 50 pagina's. Die stuur ik op naar mensen die ik vertrouw. Dan voel ik me heel ellendig, omdat ik denk, het zal wel niks zijn.
Ja.
En meestal krijg ik dan te horen, heel mooi, zeg maar. Maar zelf het lezen, dat kan ik niet. Dat is met mijn boekje ook. Ik kan... Zeg maar, ja, mijn boekje lezen voelt als je hebt wel eens aan de telefoon dat je je eigen stem hoort.
Heel herkenbaar.
Zo voelt het als mijn boekje te lezen. Dus ik kan alleen maar denken,
ongemakkelijk
heb
voel
je die
daarin.
Vrouw.
Ja.
En ik heb het al zo vaak gezegd. Weet je, ik heb al 80 keer, er zitten heel veel dubbelingen ook van de voorstelling in het boekje. Dus ik hoor mijn eigen stem. Dus dat is heel eng om iets de wereld in te sturen waarvan je dus niet precies weet. Waarvan je, ik heb bij een
voorstelling. Want wat was dat dan? Want je maakt zo'n voorstelling. Wat was daarin niet genoeg? Om het daarbij te laten. Waarom
nou,
dan toch
er,
nog
wat
een vastgegeven?
Wat ik interessant vond aan deze voorstelling... Ik ben eigenlijk een doorgeefluik. Dus ik vertel... Het lijkt heel persoonlijk, omdat het gestart is bij die miskraam.
Ja.
Maar eigenlijk vertel ik de hele tijd over mijn vader... die een daad van liefde stelt. Mijn moeder die een daad van liefde stelt. Een man die een weeshuis heeft vol Joodse kinderen... die worden gedeporteerd naar een concentratiekamp. En hij was niet Joods en hij ging vrijwillig met ze mee. Dus iemand die alleen woont en op vakantie gaat en een briefje op de eigen tafel legt met welkom thuis en een paar hartjes erbij. Dat is dan een vorm van zelfliefde. Dus ik heb allemaal, en eigenlijk bekijk ik allemaal andere mensen. Dus het gaat niet zozeer over mij. Ik ben eerder een toeschouwer.
Ja.
En daarom dacht ik, ja, als het, in een boek ben ik nog afweziger. Zijn het nog meer die mensen die het podium krijgen? Nu ben ik nog altijd de aanwezigheid. Terwijl ik me kon voorstellen dat die mensen in dat boekje nog meer hun ruimte kregen. En omdat het ook allemaal losse verhaaltjes zijn, kreeg ik ook gewoon fantasieën van, oh, als die woordjes zo in een vierkantje op een wit vel, dat lijkt me heel fijn. Dus deze voorstelling, ja, ik kreeg er fantasieën bij. En toen vroeg op een gegeven moment een uitgever die bood aan van, zullen wij het uitgeven? En dan zoeken we er een illustrator bij. En toen dacht ik, oh ja, dat snap ik eigenlijk wel, tekeningen. En toen kwam die illustrator met illustraties die wel mooi waren, maar van ik dacht, nee. En toen ging ik zelf een beetje zitten krabbelen. En toen, nu heb ik zelf ook tekeningetjes gemaakt. En dat is gewoon, ja, ik moest er net nog aan denken. Het voelt heel erg, als je kind bent en je hebt een tekening gemaakt, dan ga je 9 van de 10 keer loop je naar je ouders en zeg je mooi, hè? Weet je, dan ben je gewoon heel blij. En dat heb ik bijvoorbeeld met die tekeningetjes ook. Als ik een hondje op papier krijg, vind ik het al geweldig. Terwijl in mijn toneel moet het beter zijn dan wat ik ooit gemaakt heb. Terwijl dat tekenen en zo en dat rommelen met dat boekje, dat voelde veel meer als een Sinterklaas-surprise maken, zeg maar. Terwijl het op een serieus niveau gebeurde. Maar toch.
En denk je dat de mensen hier ook echt iets aan hebben?
Nou, ik weet dat van de voorstelling, weet ik dat zeker.
Want wat kreeg je daarin terug?
Nou, de reacties op mijn gastenboek zijn echt zeer ontroerend. Heel erg open gaan mensen vertellen over hun ervaringen met liefde. En een meneer die schrijft van dat hij tijdens mijn voorstelling opeens realiseerde dat zijn vrouw, wat hij ook schildert, het altijd mooi vindt, terwijl het helemaal niet mooi is. En mijn vrouw die zegt van dank je wel dat je zo open bent geweest. Ik hoop dat ik dapper genoeg ben om dat ook te doen. Dus allemaal dit soort.
Zo kwetsbaar, hè, eigenlijk.
Ja, en als je het leest, lijkt het alsof ik 1,5 jaar hun in therapie heb gehad. En die therapie is afgerond. Weet je, zo dat soort van heel persoonlijk.
En ik zat ook te denken, misschien valt het ook zo goed. Omdat we volgens mij nu ook gewoon in een periode zitten waar iedereen alleen maar individualistischer wordt. Met argwaan naar de ander kijken. Niks en niemand is goed genoeg. Waarin we juist als dit soort dingen voorbij komen, het eigenlijk willen omarmen.
Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, maar ik maak al 10 jaar werk en eigenlijk is dat altijd. Weet je, bedoel, of het nou de
omdat je maatschappelijk geëngageerde onderwerpen.
Nee, maar ik bedoel, dat in elke periode. Ik heb ook een stuk gemaakt, toen was 9/11 net gebeurd. Ik heb ook een stuk gemaakt, toen was Pim Fortuyn net gebeurd. Nu zijn natuurlijk die aanslagen. Dus als je iets warms en zachts doet, dan is dat bijna altijd in
passend
contrast.
In de periode.
In contrast
je,
met, omdat het nieuws natuurlijk over het algemeen alleen maar de shit. Die gaan niet berichten dat iemand die alleen op vakantie is gegaan een lief briefje op haar eigen tafel heeft gelegd. Terwijl ik dat ook belangrijk vind om dat soort dingen te melden. Maar het is wel in deze periode, ik merk dat mensen er heel veel behoefte aan hebben. En ik vind theater daarin ook een hele gave kunstvorm, omdat het ook collectief is. Dus lezen, dat vond ik ook wel spannend aan het boekje. Dat is natuurlijk weer een individualistischer manier van kunst ervaren.
En merk je ook, want jij praat heel makkelijk over de liefde. Voor sommige mensen is het ook een onderwerp wat je eigenlijk helemaal niet zo op tafel gooit en wat eigenlijk misschien heel privé is. Is dat ook nog iets wat je probeert aan te reiken bij mensen?
Dat ze het gesprek erover
gaan voeren. Dat je naar jezelf gaat kijken, wat jij dan als liefde ervaart.
Ja, dat ik vind het. Ik probeer zeg maar het woord voorganger, dat is eigenlijk uit de kerk. Maar in mijn theater probeer ik ook de mensen op een bepaalde manier voor te gaan. Dus te zeggen, kijk, dit is de manier waarop ik mijzelf en mijn leven onderzoek. En ik hoop dat ik dat op zo'n leuke manier doe, dat mensen denken, oh, dat ga ik ook eens doen.
En wat is voor jou de ultieme daad van liefde? Misschien is die wel 100 keer gevraagd, hoor.
Nee, helemaal niet. Nee, je bent de eerste gelukkig, want ik vind het heel moeilijk. Nou, ik vind het moeilijk omdat ik zeg maar in de voorstelling gaat het van mensen die lampjes van fietsen die per ongeluk aan zijn blijven staan uitzetten. Weet je wel, die geparkeerde fietsen. Het gaat van daar tot die man die dus dat weeshuis heeft.
Wat je net zei,
En dat is wel voor mij, ten eerste al zo'n weeshuis hebben. Hij heeft ook een boek geschreven, die man, hoe hou je van een kind? Dus dat vind ik ook al heel ontroerend. En om jezelf over te geven. Je kunt zoveel dingen verzinnen om dat niet te doen. Je kunt zo 1000 redenen verzinnen van ja, maar wie heeft er wat aan als ik ook sterf? Maar om mee te gaan om voor die kinderen te zorgen, dat vind ik wel.
Ja, is een opoffering. Ja, het is een totale.
En ik word altijd heel verdrietig omdat ik dan denk aan hoe die niet voor ze heeft kunnen zorgen, weet je. Omdat dat in die situatie gewoon, wat kon je doen voor die kinderen? Ja. Waarschijnlijk werd hij gelijk gescheiden. Dus dat is ook altijd een moment in de voorstelling wat ik altijd moeilijk. Elke avond weer vind ik dat verschrikkelijk om te zeggen. Omdat ik weet dat het publiek er nu nog niet aan denkt. Zeg maar, voordat ik het ga zeggen, denk ik altijd al over 2 minuten.
Zit ze met een hele andere gedachte. Ja, precies.
Maar dat is, maar dat is gewoon de meest heftige. Maar er zitten er heel veel in. Ik vind ook mijn geliefde die. Ik was 36 toen ik hem ontmoette en hij was 26. En hij zei op een gegeven moment tegen mij van... ja, maar ik stel de hele tijd over mijn biologische klok. Toen zei hij, ja, maar als ik voor altijd bij jou wil blijven... is jouw biologische klok de mijne. Dus moet ik ook snel aan een kind... Dat vind ik ook heel erg mooi. Dus er is denk ik in heel veel situaties in het leven ruimte om een daad van liefde te stellen. En mensen die die ruimte pakken, of dat nou dat fietslampje is... Nou, dat fietslampje in het kinderthuis kan ik niet in één adem noemen, maar ik bedoel...
Nee, maar ik snap wel heel goed wat
je bedoelt. Ik vind het ook weer moeilijk om een hiërarchie in aan te brengen. Ja. Want dan krijg je weer dat je een soort van Jezus aan het kruis... en dat je allemaal moet lijden om lief te hebben. Terwijl er ook heel veel daden in zitten waarbij iemand niet pijn lijdt... maar iets moois geeft aan iemand anders. En daar zelf, ik geloof en hoop dat mijn man ook gelukkig is geworden... van die daad van liefde, dat hij mijn biologische klok... de zijne laat zijn, want we hebben nu een prachtige dochter. Dus,
ja, het blijft radio. Het is wel jammer, want je hebt er meegenomen. Ja, ze is hier ergens met de oppas. En ik zag net al een heel lief, mooi, klein meisje.
Onder de liga zit ze nu. Ik had allemaal mooie kleren voor de boekpresentatie. Die zitten natuurlijk helemaal onder. Maar ik weet nog, ik zei het net tegen de oppas, dat toen ik single was, toen verlangde ik daar altijd naar. Van, ik wou dat er een kind was die lekker aardbeienjam in mijn haar. Weet je, als single... Ja, ik verlangde daar heel erg naar een beetje chaos, zeg maar. Dus nu heb ik dat eindelijk. Daar ben ik heel blij om ook. Ja.
Mooi, goed. Dan eindigen we met de chaos. jij hebt zo meteen je boekpresentatie. Je rent zo meteen van tafel. Ik wil nog heel even aanstippen. 14 februari sta je in de Kleine Comedie.
Ja.
Met je voorstelling. Ja. En daarna ga je ook nog verder toe, want hij toert dus al een tijdje.
Ja, nou,
of is dit
echt
de afronding?
Nee, er komen nog twee voorstellingen. Dus het is nu voornamelijk het boekje wat in de winkels ligt, wat mensen...
Waar we het mee moeten doen.
Ja, ja, maar ik vind dit wel zo'n voorstelling... Ja, die is me te lief, weet je wel. Die ga ik niet... Het voelt toch als mijn kindje. Dus volgend jaar, 14 februari, ben
komt
ik
hij gewoon
weer
in de reprise.
Ja, dat denk ik
wel. Goed.
Tenzij we dan allemaal perfect de liefde onder de knie hebben. Maar die kans lijkt me vrij klein.
Ik denk dat we er nog wel in wat in kunnen leren.
Ja, okay.
Dankjewel, Laura van Dorron. Ja, en succes met je boekpresentatie en je mooie voorstelling op 14 februari. Dus in de Kleine Comedie.